De SPNL belt Ali Mohonska in Veldhoven. Om te beginnen dan de lancering van de 3 CubeSats. Vorige week in het net hadden we het erover dat het die zondagavond allemaal nog moest gaan gebeuren. Maar even later bleek dat toen ook weer de lancering uitgesteld werd voor de derde keer. Op vrijdag en zaterdag moest het uitgesteld worden vanwege slecht weer. Maar op zondag was er een technisch probleem met de Soyuz-raket. Met de apparatuur van de navigatie van de raket. Dus daar moest iets vervangen worden. Maar dat ging vrij vlot, zodat ze maandagavond de 4e poging gingen doen. Weer om 11:02 s'avonds, onze tijd. En toen is het dus gelukt om die Soyuz te lanceren vanaf Kourou in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Nou, dus daarbij zijn dan 5 satellieten in de baan op de aarde gebracht. Sentinel-1B, een wetenschappelijke satelliet van de ESA, aardobservatiesatelliet, en een Franse wetenschappelijke satelliet Microscoop, en verder 3 CubeSats, UFTI-1, AAU-SAT-4 en E-STAR 2. En die zijn dus alle 3 actief, ze zijn alle 3 gehoord. Maar er is wel een probleem met E-STAR 2, want de downlink van die satelliet is veel zwakker dan bedoeld. Die had toch met 500 milliwatt output een veel steviger signaal moeten kunnen maken, maar hij is nauwelijks te horen. Je moet al echt goede apparatuur hebben om überhaupt iets ervan te zien. En dat geeft dus wat problemen. Wat de reden daarvan is nog niet helemaal duidelijk. Er zou iets aan de hand kunnen zijn met de antennes die niet uitgeklapt zijn of niet goed genoeg. En ja, dat komt meteen in combinatie met een ander effect wat optreedt. Want die satellieten die zaten in eerste instantie natuurlijk heel dicht bij elkaar. Na enkele dagen bleek dat UFTI-1, de Belgische CubeSat van de Universiteit van Luik, die bleek al langzaam weg te driften. Die zit intussen 6 à 7 seconden van de andere 2 af. En daarom heb ik die inmiddels ook kunnen identificeren met dopplermetingen. Maar die andere 2, die zitten nog zo dicht bij elkaar dat die zijn dus nog niet te identificeren. Hoewel Mike DK3WN beweert dat hij ze al wel heeft kunnen identificeren, maar dat kan helemaal niet. Want die satellieten die zitten hoogstens 1 of 2 kilometer van elkaar af waarschijnlijk. In ieder geval minder dan 4. En het zou zelfs kunnen, zit ik te speculeren, dat ze misschien zelfs nog een beetje aan elkaar vastzitten. Min of meer. En dat zou kunnen verklaren waarom er zo'n probleem is met de downlink van E-STAR 2. Want tijdens de lancering zaten ze alle 3 in een doos, hè, zo'n peapod, waar ze uitgeschoven werden. En E-STAR 2 zat tegen AAU-SAT-4 aan. Ik neem aan met zijn onderkant. En dat is precies waar de antennes zitten. Nou, als dan bij E-STAR 2 de antennes niet goed uitgeklapt zijn of niet goed werken of wat dan ook, dan zou dat dus kunnen komen omdat die nog aan AAU-SAT-4 vasthangt of iets dergelijks. In ieder geval, er moet iets gebeurd zijn. AAU-SAT-4 geeft verder zelf wel een prima signaal, maar die andere dus niet. En ze zitten na een week nog steeds zeer dicht bij elkaar. Ik heb intussen de JSPOC in Amerika, die verantwoordelijk is voor de tracking, gevraagd of zij inderdaad zien dat er 2 objecten los van elkaar zijn. Of dat het gezien wordt met de radar als 1 object. Nou, ze bevestigen dat inderdaad wel 2 objecten te zien zijn, maar wel heel erg dicht bij elkaar. En ze zullen morgen opnieuw gaan kijken en heel nauwkeurig die baanparameters gaan bepalen, want ze raken zelf ook in de war, want ze zitten zo dicht bij elkaar dat ze gewoon niet kunnen bepalen welke is. Dus het kan zijn dat parameters hier en daar een keer wisselen. En morgen zullen ze daar extra aandacht aan besteden en zo nauwkeurig mogelijke parameters bepalen. Om een beetje uit te dokteren wat het positieverschil is van die 2. Want misschien zitten ze nog minder dan een kilometer van elkaar af en dat is heel vreemd. Want je zou verwachten dat het sneller zou gebeuren. Dus afwachten, identificeren van die satellieten is dus voorlopig even niet mogelijk. Ze moeten toch echt meerdere seconden en dus zeg maar tientallen kilometers uit elkaar driften voordat het een beetje zinnig wordt om met dopplermetingen verschillen te detecteren tussen die satellieten. Hoe dan ook, ze produceren wel alle drie telemetrie. En wat dat betreft is het wel, zijn ze wel bruikbaar. Hoeft die één die dus wel geïdentificeerd is, kun je in de parameters vinden onder 41458, 41.458, oftewel 2016-25 Charlie. En die andere twee is nog afwachten. Dat is 41459 25D en 41460 25E Echo. Dat moeten die twee zijn, maar welke nou welke is, is niet te zeggen. Overigens blijkt bij tracking dat af en toe ineens object D voorop vliegt en E erachteraan. En even later, of een paar uur later, blijkt het omgekeerd te zijn. Dus ze lijken er zelfs om elkaar heen te draaien of zoiets. Beetje vreemd allemaal. Maar de parameters zijn gewoon beschikbaar, maar die twee objecten D en E, die zijn voorlopig nog gewoon te zien als één object als je wil gaan trekken. Dat is geen probleem. Dus, daar moeten we nog even afwachten. Verder zijn de Russen van plan een experiment uit te halen met een CubeSat die een tijd geleden gelanceerd is met een Progress naar het Space Station op 31 maart. Een 3 unit CubeSat van de Tomsk Polytechnische Universiteit. En dat is de Tomsk TPU 120 CubeSat. 3 unit CubeSat dus. Die moet over een tijdje gelanceerd worden. Dat is een beetje een bijzondere CubeSat. Het is de eerste Russische CubeSat die met 3D techniek, 3D printer dus, gemaakt is. En het is ook de enige CubeSat die een handvat heeft, een hendel eraan. Want die moet namelijk door Russische cosmonauten worden gelanceerd tijdens een ruimtewandeling. Nou is de eerstvolgende ruimtewandeling pas gepland van de Russen, in ieder geval begin volgend jaar. Dus dat gaat nog even duren. Maar toch willen ze vast even die satelliet operationeel maken en een experimentje mee uithalen. Omdat namelijk in mei, dus deze maand, die Polytechnische Universiteit 120 jaar bestaat. Dus die heeft zijn verjaardag en dan willen ze in dat kader die satelliet even actief maken. Die heet ook niet voor niks TPU 120. Dat heeft te maken met die satelliet, die 120 vanwege dat 120-jarig bestaan. Daarom willen ze op 10 en 11 mei die satelliet activeren terwijl hij nog gewoon in het Space Station zit. En dan zendt hij op 437.025 met FM. En dan zal hij berichten of groeten doen in 10 of 11 talen. En dat is dan de vraag of dat te ontvangen is. Maar dan zullen ze ook een van de Kenwood transceivers in het Space Station tegelijkertijd actief maken op 145.800 met FM. En die zal dan de signalen van die CubeSat relayeren. En dus je kunt sowieso die downlink dan stevig ontvangen. Het is natuurlijk ook leuk om te proberen hem rechtstreeks op te pikken. 437.025, maar anders lukt het zeker op 145.800, want die Kenwood heeft een flink uitgangsvermogen en dat is een stevig signaal. Dus dat is het eerste experiment wat ze met die CubeSat gaan doen, maar later moet die dus ook echt gelanceerd worden vanaf het Space Station tijdens een ruimtewandeling. Maar dat duurt nog even. Goed, DD1US, Matthias, die heeft een website, dd1us.de. En daar verzamelt hij allerlei informatie over satellieten. Maar daar heeft hij ook een onderdeel zitten met geluiden uit de ruimte. Sounds from space. En daarbij heeft hij meer dan 1000 opnamen van signalen van satellieten en allerlei objecten in de ruimte verzameld en die kun je daar beluisteren. Er zitten natuurlijk ook heel veel amateursatellieten bij. Dus als je ook nog van vroegere amateursatellieten nog eens wil horen hoe die klinken, dan, dan kun je dat daar beluisteren op die site. Hij mist nog wat, wat opnamen van oudere satellieten. Dus mocht iemand nog opnames hebben liggen van bijvoorbeeld Fuji Oscar 12 of Eutelsat Oscar 15, dan houdt hij zich aanbevolen. Dan wil hij die ook gaan digitaliseren en ook op zijn, zijn site beschikbaar maken. In Zuid-Afrika binnenkort het Amstrad SA Space Symposium op 28 mei. En dan zal er weer van alles gebeuren rond natuurlijk ook de Zuid-Afrikaanse amateursatellieten zoals ZA-Cube 1. En binnenkort het lanceren Kletskous CubeSat. ZA-Cube 1 die heeft ook een baken op 14.099 als het goed is voor metingen aan de ionosfeer. En ze willen daar nu ook wat testen mee gaan doen en daar gaan ze wat over vertellen hoe dat dan moet werken. En dan willen ze ook een grondstation uitrusten met een antennesysteem waarmee ze de richting van de signalen heel nauwkeurig kunnen bepalen die ze ontvangen. Dus vanuit welke richting die signalen precies komen. Daarmee kunnen ze beter bepalen of en hoe signalen dus via de ionosfeer komen. Zowel van aardse stations als van satellieten. Interessant onderzoek rond de ionosfeer dus ook. Onder andere over dat soort onderwerpen zullen ze dus het een en ander gaan vertellen. ARIS-verbindingen. Ja, afgelopen maandag weer een ARIS-verbinding geweest met een Engelse school. Was ook weer een groot succes. Ook weer digitale ATV daarbij gebruikt. Dat werkte prima. Later nog een verbinding geweest met Italië. Een paar dagen geleden. En nu komen er weer nieuwe verbindingen aan. Weer eentje met een Engelse school op 5 mei. Met Audley in West Yorkshire en dat is GB1 APS, rechtstreekse verbinding met Space Station, met Tim Peake natuurlijk weer, die dan weer gebruik maakt van de call GB1SS. Donderdag 5 mei om 10:08 onze tijd kun je dus weer meeluisteren en het zou dus ook best weer kunnen dat dan ook weer HamTV actief zal zijn. En verder kun je ook de verbinding gaan volgen via internet. Er is ook een directe uitzending zeg maar vanuit die school principia.aris.org. Daar kun je het live allemaal zien wat daar gebeurt. En ook kun je via de Britse Amateur TV Club BATC.tv de videobeelden volgen. En zo ben je er helemaal bij betrokken. Nou, later op 6 mei is er weer een verbinding, een ARIS met Noord-Amerika, met een school of met een academie daar, maar dat is een rechtstreekse verbinding, dus buiten ons bereik. Ja, verder zaken die voor ons minder interessant zijn, even kijken. XW2B, een van de Chinese satellieten die bijna uitsluitend telemetrie heeft uitgezonden, die is de afgelopen week een paar dagen ingeschakeld geweest, dus het lineaire lesstation. Net zoiets als we met XW2D een paar weken geleden gedaan hebben. Nu dus is 2B uitgebreid getest, een paar dagen, en dat werkt ook prima. Normaal zijn dus alleen A en C en F actief, maar nu dus ook B een paar dagen, maar die is inmiddels alweer weer uitgezet. Even kijken, de rest allemaal over die nieuwe satellieten. Ja, verder is een andere lancering geweest van de week. De lancering vanuit Vostochny, oftewel oostelijk. De oostelijke lanceerbasis van de Russen in het Verre Oosten, oostelijk Siberië. Daar hebben ze na een paar jaar flink werken een nieuwe lanceerbasis neergezet en daar de eerste lancering uitgevoerd met een Soyuz-raket. Met daarin een paar interessante satellieten. Waaronder de satelliet SAMSAT 218D, die ook bekend staat als Contact Nano Sputnik. En daarnaast IJST 2D. IJST is Russisch voor ooievaar. Dus ooievaar 2D, zeg maar. En die zijn dus ook in een zonsynchrone baan gebracht. Met die Soyuz is allemaal succesvol verlopen. Nu blijkt dat die twee satellieten ook op amateurfrequenties zenden. Dat was aanvankelijk even verrassend. En het was ook niet duidelijk welke nou de satelliet was die het eerst werd ontvangen. Maar het blijkt dus dat IJST 2D inmiddels verschenen is op 70 centimeter en zich daar identificeert als RS 48, Radio Sputnik 48. En die satelliet is, dat is een vrij grote satelliet, meer dan 500 kilo aan massa. Een heleboel wetenschappelijke experimenten erin. En die, die gaat allerlei interessante signalen uitzenden. Ook voor ons van belang. Want die heeft dus op 70 centimeter zijn baken met CW-telemetrie en digitale data. En bij die CW-telemetrie dus ook identificatie RS-48. Maar er heeft daar twee bakenzenders zitten. Net als eigenlijk voorgangers, RS-47, 46 enzovoorts. Die hadden meestal twee frequenties die ze een beetje afwisselend gebruiken. Nou, deze nieuwe RS-48 kun je dus aantreffen op 435-315 en 435-365. Momenteel zit hij nog alleen maar op 315. Daarnaast heeft hij ook vanwege allerlei metingen die hij doet een hoop digitale data naar beneden te sturen met hoge snelheid. Dat doet hij tussen 8,025 en 8,393 gigahertz. Dus in de 8 gigahertz band. En nog spannender wordt het, hij heeft ook een synthetische apparatuurradar aan boord. Waarmee die in het UHF-bereik gaat werken. En dat is wel volgens de internationale afspraken inderdaad een mogelijkheid die bestaat en die ook wat meer gebruikt zal gaan worden. En daarbij beweren allerlei instanties die dat willen gaan doen dat de beste frequentie daarvoor 435 MHz is. Nou, dat gaat deze radar, uit de P-band radar, want dat is dan P-band, hè, UHF. Die zal dat ook gaan gebruiken in RS-48 of IJST 2D. Die zal dus ook P-band radar signalen naar beneden gaan sturen tussen 433 en 438 MHz. Dus 5 MHz breed, maar hij kan veel breder, tot wel 30 MHz als hij wil. Maar ze zullen waarschijnlijk dat aanvankelijk wel beperken. Maar die pulsen die zijn dan wel 200 watt piekvermogen. Het gemiddeld vermogen is veel minder, dat is iets tussen de 10 en 15 watt of zo. Maar het piekvermogen, omdat het hele korte pulsen zijn, is natuurlijk veel meer. En of we daar last van gaan krijgen is nog maar de vraag. De ITU die heeft daar allerlei aanbevelingen voor, want die zien dat natuurlijk al gebeuren dat er in het UF-bereik waar het flink druk is een heleboel storing kan gaan ontstaan. En dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus die hebben allerlei aanbevelingen om die radar alleen maar te gebruiken op plaatsen waar grondstations er geen last van kunnen hebben. Nou, dat is leuk bedacht, maar dat betekent dan dat heel Europa en directe omgeving en ook het hele Midden-Oosten en heel Noord- en Midden-Amerika dus uitgesloten blijven voor gebruik van die radar. Want daar zitten allerlei grondstations die er last van hebben. Bovendien vinden ze ook dat alle amateurstations en ook amateurstations amateurs die gebruik maken van satellieten. En ook satellieten zelf, amateursatellieten zelf, daar geen last van mogen hebben. Nou ja, als je weet hoeveel amateursatellieten er tegenwoordig rondvliegen rond de hele aarde, betekent dat dat die radar nooit zou kunnen werken in die band. Maar goed, het is ook maar een aanbeveling, dus het is maar de vraag of ze zich eraan gaan houden. Maar als het goed is, zal die dus maar af en toe tijdelijk boven een bepaald gebied in bedrijf worden gesteld en dan voor bodemonderzoek gebruikt worden. Het is vooral voor het vochtgehalte van de bodem en van de vegetatie en zo, om daar allerlei metingen aan te doen. Hij kan ook aan de grond inkijken, van enkele tientallen centimeters tot wel 10 meter of meer of zo. En dat is vooral in droge gebieden mogelijk, in de woestijngebieden. Maar ze kunnen daar best wel hoge resolutie ook mee halen, een paar meter of minder. Nou ja, dat wordt heel interessant, maar of we daar veel van gaan merken is de vraag. Het geeft, het is een vrij hoge repetitiefrequentie als het goed is, een paar kilohertz met hele korte pulsen. Dus misschien horen we een zoomtoontje of een pieptoontje en pulsen en zo. Maar goed, moeten we maar afwachten. Hij is nog niet in gebruik, kennelijk, maar het kan wel gaan gebeuren. Dus in de 70 centimeter band. En ja, net de satellietband natuurlijk, waar het flink druk is. We zullen wel merken. Goed, de andere satelliet die dus gelanceerd was, SAMSAT 218D... de Samara-satelliet van de Universiteit van Samara, die zou een relaisstation aan boord moeten hebben van 40 kHz breed. En de downlink daarvan zou moeten zitten tussen 145.850 en 145.890. En de uplink in de 70 centimeter band, maar dan moeten we nog even kijken of dat überhaupt geactiveerd wordt. Die satelliet is al voor allerlei educatieve en andere communicatiedingetjes gebruikt moeten kunnen worden. Beide satellieten moeten trouwens ook kunnen gaan communiceren via Orbcom-satellieten. Daar willen ze ook mee gaan experimenteren. Maar daar zit dus weer een heel andere band tussen. Het wordt een hele drukte met die satellieten. En we moeten maar afwachten wat we daarvan gaan merken. OIST 2D kun je vinden in de parameters bij 41465, 41.465, oftewel 2016-026 Bravo. En dat is dus ook RS48. En SAMSAT 218D is dan 41466, oftewel 2016-026 Charlie. En zo hebben we dus weer wat extra satellieten erbij. Verder, ja, die twee hoefden dus niet verder geïdentificeerd te worden, want dat was meteen duidelijk uit de radaropnames welke was. Dat was dus geen probleem. Kijken, we nog verdere zaken hier omheen? Nee. Ja, verder zullen we eind mei 31 of 30 mei of zo in die buurt een lancering moeten gaan krijgen vanuit China met wat CubeSats erbij. En NewSat 1 bijvoorbeeld uit Argentinië. Uplink op 2 meter downlink, nee, op 70 centimeter downlink op 2 meter. Een relaisstation. En ook baken erbij op 2 meter. Zullen we tegen die tijd nog zien. Verder is in Engeland weer een ballon opgelaten. Met zo'n partyballon. Heel simpel, heel klein. Met hele lichte payload eraan. Opvolger van eentje die een maand of twee geleden of zo opgelaten is. En die de hele aarde rondging. Met deze is dat ook weer de bedoeling. Vanuit Brussel gestart gisteren en die is inmiddels in de buurt van Sardinië aangekomen. En die zal, als het goed is, zo'n beetje slingerend met de jetstream naar het oosten verder de hele aardbol rond moeten gaan, is het idee. Wat betreft de amateursatellieten, even checken, Oscar 7. Vrijwel continu in mode B aan te treffen, heel af en toe eventjes in mode A. Oscar 29, normaal in bedrijf, niks mis mee. XW 2A, 2C en 2F, continu in bedrijf met lineaire relaisstation. Oscar 50 met FM-relais. Oscar 73 met amateur mode in het weekend en ook nu nog gaat hij even door tot morgenavond. Dan pas wordt hij weer omgeschakeld naar het weekprogramma, zeg maar, waarbij hij overdag alleen telemetrie zendt. Oscar 84, PSK 31 doet het prima. Oscar 85 ook fulltime in gebruik. Space Station normaal alleen APRS op 2 meter actief en af en toe dus een ARIS-verbinding. Space Station, een heleboel experimenten, biologische dingen en met robots en zo. Vorig weekend heeft Tim Peak nog even de marathon van Londen meegelopen in het Space Station. Gewoon parallel met wat er op de grond gebeurde, deed hij ook gewoon mee. Meteen weer een record gevestigd. Hij was de snelste. En ik kwam natuurlijk ook daarmee in het Guinness Book of Records. Nou ja, zo kun je nog eens wat stunts uithalen. Goed, van de week op de 27e is nog een satelliet gelanceerd vanuit het Space Station. Diwata 1. Een vrij grote satelliet uit de Filipijnen. Misschien wel de eerste satelliet van de Filipijnen, weet ik niet zeker. Maar goed, die is dus ook vanuit de Kibo-module gelanceerd. En dat was weer groot feest dus voor de betrokken lieden. Dat was allemaal op internet live te volgen. Het Dragon ruimtevaartuig van SpaceX, wat aan het Space Station zit, wordt volgestopt met materiaal, want die moet op 11 mei vertrekken. Dan gaat hij terug naar de aarde met een zachte landing. Dat is het enige ruimtevaartuig waarmee materiaal vanuit de Space Station teruggebracht kan worden naar beneden. Zonder dat het verbrandt in de atmosfeer dan. SpaceX is bezig met de voorbereiding voor weer een lancering van een Falcon 9 raket op 4 mei. Met de JCSat 14 erin. Ze zijn nu bezig met het testen van de eerste trap van de motoren, die dan even kort aangezet worden om te kijken of ze het doen. Ze doet SpaceX normalerwijze ook. En het schip is weer vertrokken de oceaan in. En ze zullen dus waarschijnlijk weer gaan proberen die eerste trap te laten terugkeren en te laten landen op het schip. Verder zijn later weer een heleboel interessante lanceringen, waaronder eind mei dan een hele grote serie CubeSats met minstens 6 daarvan actief op amateurfrequenties. Dus krijgen we weer een heleboel bij. Ik geloof dat dit zo even de belangrijkste zaken zijn van deze week.